Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. Wat andere muziek deze keer, want het wordt een kerstverhaal in het winternummer van De Groene. Jezus zit gevangen in Rusland. Een verhaal over een sekte met volkstuintjes en zonnecollectoren in Siberië. Een soort Russisch Disneyland. 30 jaar bestaan ze al. De kerk van het Laatste Testament. Onder leiding van Vissarion, een wedergeboorte van Jezus. Jezus was een timmerman, Vissarion was voor zijn openbaring verkeersagent. Maar nu zit de grote leider gevangen en is de sekte onthoofd. Wat zegt dat over het Rusland van nu? Het verhaal is geschreven door Eva Hartog, correspondent in Moskou. En Eva is nu aan de telefoon. Dag Eva.
Goedenavond.
Goedenavond, zeg jij. Ja, hier is het goedemiddag. Ja. Het scheelt een paar uren met ja. Moskou. Jij staat in Moskou. Hoe sta je erbij?
Ik kijk uit over de Moskva-rivier. Het is al bijna donker, want het wordt hier inmiddels rond 4:30 pikdonker. Dus het is echt het winterse Moskou.
Ja, ja. En ben je gewoon thuis of heb je een werkruimte daar in Moskou?
Ja, ik ben thuis. Dus mijn thuis is mijn werkruimte.
Ja, ja, ja. Je bent een freelancer, hè? Op het moment.
Ja.
Je werkt voor De Groene, voor RTL Nieuws, geloof ik. Voor wie nog meer?
Ook. En ook voor Engelstalige media, zoals Politico. Dat is een website. Voornamelijk voor Engelstalige media, want... Dat is ook mijn achtergrond.
Ja, ja. Ja. Jouw stem klinkt nog heel jong. Je bent ook nog niet zo oud. Mag ik vragen hoe oud je bent?
Het valt wel mee hoor. Ik ben 32.
Ja, voor mij is dat heel jong. Ik ben meer dan 2 keer zo oud.
Over de telefoon klink je over het algemeen jonger, hè? Dat is wat ze zeggen.
Is dat zo?
Okay. Nee, volgens mij niet.
En je hebt een nogal bijzonder levensverhaal. Ik wil eerst even iets over jou neerzetten. Mensen kennen jou nog niet. Je bent 7 jaar geleden naar Moskou gegaan. Waarom eigenlijk?
Ja, ik ben in 2013 inderdaad naar Moskou verhuisd. En waarom? Dat is een hele goede vraag en een ingewikkelde vraag. Maar het korte verhaal is dat mijn moeder Russisch is. Dus ik heb zelf een Russische achtergrond.
Ja.
Dus de taal sprak ik al een beetje.
Ja.
En het leek mij als beginnend journalist vooral een heel interessant land. En ik moet zeggen dat ik daarin absoluut niet teleurgesteld ben. Want als je eenmaal in Moskou bent, dan houdt het ook niet op qua verhalen en qua interessante ontwikkelingen.
Ja, ja. En je had gestudeerd hier in Nederland. Was je klaar met je studie? Hoe was dat?
Ja, ik heb politieke filosofie gestudeerd in Leiden. En ik werkte al voor een soort van journalistieke start-up. En was eigenlijk op zoek naar iets spannenders. Ik had het gevoel dat de echte verhalen ergens anders lagen, voor het opraven lagen. En dat Rusland het perfecte land daarvoor was. En dat bleek ook waar te zijn, want het is hier nooit saai. Je hebt altijd iets om over te schrijven.
Okay.
Zelfs als het over een sekte gaat en Jezus, komt er toch weer van heel veel interessants bij kijken. Dus het is een heel dynamisch en heel interessant land.
Ja, ja, en een heel groot land. En je gaat naar Moskou. Toen heb je meteen gesolliciteerd bij de Moscow Times of waar ben je terechtgekomen?
Ja, ik ben gelijk bij de Moscow Times terechtgekomen als webredacteur. En daar ben ik ook 6 jaar lang gebleven. Uiteindelijk heb ik het tot hoofdredacteur geschopt.
Ja.
En daar ben ik 1,5 jaar geleden mee gestopt. Ja, dus eigenlijk heb ik die afgelopen jaren vooral veel op de redactie gezeten van de Moscow Times.
Ja.
En nu als correspondent probeer ik er juist zoveel mogelijk op uit te gaan en het land in te gaan en zelf te kijken hoe het eraan toe gaat in verschillende streken en regio's van Rusland. Want dit is natuurlijk een enorm land.
Dat lijkt me ook. Moscow Times, die ken ik als de krant van Dirk Sauer, geloof ik. Die heeft hem opgericht.
Ja.
En die schrijft over Rusland, maar dan in principe gericht, het is Engelstalig, op niet-Russische lezers? Of?
Ja, inderdaad. Dus het is een Engelstalige krant. Opgericht in de jaren 90, de turbulente, maar hele, ook een dynamische tijd, door inderdaad Dirk Sauer, voor destijds de expat community in Moskou, omdat er hier toen veel buitenlanders waren. Nou, inmiddels valt dat hartstikke mee, dus en met het internet bedien je opeens een globaal en wereldwijd publiek, dus iedereen kan de stukken van de Moscow Times lezen op de website.
Ja.
En sindsdien gaat het minder om de expat community. Die groep is ook veel kleiner geworden dan in de jaren 90. En meer om eigenlijk iedereen die Engels spreekt en leest en geïnteresseerd is in Rusland.
Hmm. Hey, en hoe kan het dat ze jou meteen na een paar jaar als hoofdredacteur benoemd hebben?
Tja, daar heb ik geen antwoord op. Nee, ik denk, als ik daar iets op moet zeggen, dan denk ik dat dat voornamelijk komt omdat omdat de krant toen de overstap ging maken naar digitaal. Dus echt, de Moscow Times was altijd een papieren krant en het wilde de overstap maken naar de website om de nadruk te leggen op juist het digitale aspect van de Moscow Times. En daar had ik al heel veel ervaring mee. Dus ik kende en het internet, zoals ze dat noemen, goed.
Ja.
En de krant heel goed, omdat ik er al lang had gewerkt. Dus ik denk dat een verklaring zou kunnen zijn. Maar daarvoor moet je niet bij mij zijn, ben ik bang.
Nee, nee. Maar het lijkt me een hele zware baan ook. Is dat ook zo?
Het was een hele zware baan, ja.
Ja.
En vooral met een kleine redactie. Dus we hebben de redactie wat compacter moeten maken, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Toen we die overstap maakten van print naar web, zoals heel vaak gebeurt. En dan eigenlijk probeer je het net zo goed te doen. En als het vorige team, met minder mensen. Dus het voelde echt weer als een soort van start-up. Terwijl de Moscow Times natuurlijk al heel lang bestaat en ook een reputatie heeft om hoog te houden. Dus dat is heel uitdagend, dat is lastig. Maar ook ontzettend boeiend en heel interessant.
Ja.
En ook spannend voor mij persoonlijk om in deze tijd waarin de mediavrijheid in Rusland eigenlijk alleen maar ingeperkt wordt, om dan via het internet een soort van steentje te kunnen bijdragen om toch het te hebben over de dingen waar Russische media bijvoorbeeld niet over schrijven of beperkt over kunnen schrijven. Dus het is weer een hele interessante periode in Rusland.
Ja. Hey, ja. En is het, hebben jullie last, toen je nog bij de Moscow Times werkte nog even, had je last van censuur of dat je dingen niet durfde of niet mocht schrijven? Hoe ging je daarmee om?
Ja, die vraag krijg ik vaak en dat snap ik ook heel goed, want bij mediabedrijven in Rusland denk je gelijk dat daar hoort censuur bij. En dat is over het algemeen ook zo. Alleen het verschil met de Moscow Times is wel dat het Engelstalig is. Mm-hmm. Dat het een buitenlands publiek bedient. Dat is echt een cruciaal verschil. Dus nu worden er dus wel stukken in het Russisch gepubliceerd, maar destijds nog niet.
Ja.
Toen ik aan het hoofd stond. En het is ook een relatief kleine publicatie of een kleine website. Het heeft een klein publiek.
Mm-hmm.
En dat betekent ook eigenlijk dat je het Kremlin, om het zomaar op die manier te formuleren, niet echt tot last bent. Omdat het Kremlin zich meer zorgen maakt om het Russisch-talige publiek. Dus eigenlijk heb ik nog steeds geen antwoord op je vraag gegeven. En het antwoord is nee, er was geen censuur. We schreven over alles waar we over konden schrijven.
Ja.
Maar we hadden niet het team wat je nodig hebt om echt diepgravende onderzoeksjournalistiek te doen. Naar Poetin en Poetins inner circle, de mensen om hem heen. En dat zijn juist de hele gevoelige thema's.
Ja.
Dus ja, maar wel opiniestukken, bijvoorbeeld hele kritische opiniestukken, die stonden elke dag op de site. En het is in Rusland geldt over het algemeen dat je niet weet waar de rode lijn ligt. Dus je doet je werk als onafhankelijk journalist tot je werk niet meer kan doen. En ja, in de tussentijd heeft het weinig zin om te proberen om je aan een soort van regels te houden, omdat je toch niet weet wat de regels precies zijn.
Nee, dat komt dadelijk in het verhaal ook naar boven. Was het leuk werk?
Absoluut. Zeker.
En waarom ben je er weer mee gestopt?
Ten eerste werkte ik er al heel lang. Als je hoofdredacteur bent, dan kan je niet veel verder gaan. En ik heb nog heel veel te leren. En ik wilde zelf ook weer eens gaan schrijven en gaan reizen en het land in om dit soort verhalen te schrijven waar we het straks over gaan hebben.
Ja.
En daarbovenop ben ik ook nog bezig met een persoonlijk project. En daar had ik meer tijd voor nodig, want daar kwam ik totaal niet aan toe.
Dat persoonlijke project is een boek over je overgrootvader, heb ik begrepen.
Ja, precies. Dus, ja. Aan mijn moeders kant, Rus, een communist die een behoorlijk typisch levenspad volgde van eigenlijk die in een heel klein dorpje geboren werd en opklom tot bepaalde hoogtes binnen de communistische partij. En vervolgens in 1938 waarschijnlijk is gefusilleerd of geëxecuteerd of in ieder geval is gestorven.
Mm-hmm.
En ik probeer zijn levenspad te onderzoeken. Daar informatie over te krijgen in de Russische archieven. En ondertussen iets te vertellen over het Rusland van vandaag. En hoe makkelijk of moeilijk het is om historisch onderzoek te doen in het Rusland van vandaag. En dat is eerder moeilijk dan makkelijk, zeg ik er gelijk bij.
Oké, en wanneer gaan we dat boek zien? Wat is je planning?
Laten we zeggen in 2021.
Oké.
Volgend jaar, dat is mijn... precies.
Het doel waarnaar wij streven.
Precies.
Oké. Nou, dan gaan we nu over je bent dus inderdaad het land ingegaan. Wat heet, je moest 5 uur vliegen en dan nog met de bus, want je moest helemaal naar Siberië, naar Oost-Siberië, om op bezoek te gaan bij een sekte. Hè, zo mag ik het wel noemen, toch?
Dat mag, ja. Inderdaad, ja. Ik gebruik dat woord niet heel veel in mijn stuk, omdat bij sekte... heb je gelijk allemaal enge ideeën of sekte roept bij mij, heeft voor mij een hele negatieve connotatie.
Mm-hmm.
En in Rusland wordt deze groep vaak als een soort van religieuze groepering, een groep als bestempeld. Op die manier klinkt het wat neutraler. Maar het is inderdaad, het is een sekte.
Ja, ja. Wat trof je daar aan toen je uit de vliegtuig en uit de bus stapte?
Nou, ze noemen het het paradijs. En dat is niet wat ik daar aantrof. Maar wat ik wel aantrof is een uniek verzorgd Russisch dorpje. Dus de meeste Russische dorpjes maken een beetje een armoedige indruk.
Mm-hmm.
De huizen zijn meestal wat verzakt. Er is veel alcoholisme. Mensen hebben daar eigenlijk niks te zoeken. Dus als je het Russische platteland op gaat, dan kom je meestal wat teleurgesteld terug. En deze dorpjes waar we het straks over gaan hebben, die zijn daar echt een uitzondering op. Want de huizen zijn heel secuur gebouwd. Heel nieuw nog. Alles is super verzorgd. Mensen glimlachen heel erg, heel veel. Mensen zijn heel vriendelijk, heel open. Het is echt een soort van oase van bijna ontwikkeling, zou ik zeggen. En in een heel wild, ruw landschap. Want je zit in the middle of nowhere, in de Siberische taiga. Het is winter, -15. Het was behoorlijk koud toen ik daar was. Omringd door bossen. En dan kom je opeens, stuit je op eigenlijk sprookjesdorpen, zo zou je het kunnen omschrijven.
Ja, jouw collega Koen van Zwol van de NRC beschreef het als een soort, in 18 jaar geleden was dat al in de NRC, is hij er geweest, omschreef het als een soort Disneyland in Siberië.
Ja, bij Disneyland denk ik aan hele bizarre attracties. En ja, maar voor hem is dat misschien Disneyland. Ja, ik dacht meer aan een sprookjesboek.
Ja.
Want de meeste huizen zijn van hout gemaakt. Mensen dragen traditionele kleding over het algemeen. Dus het heeft en iets heel traditioneels en iets heel ouds. Maar vergeleken met andere Russische dorpjes is het modern en goed verzorgd.
Ja, het klinkt eigenlijk tamelijk idyllisch.
Ja, ik denk dat voor de gemiddelde Rus is het tamelijk idyllisch. Voor Europeanen is het, doet het een beetje Zwitsers aan bijna. Dus ik denk dat als je vanuit Europa komt of aan het Europese niveau gewend bent, dan valt dit nog wel mee. Maar voor Rusland is het een behoorlijk uniek, ja.
Ja, ja. Neem bijvoorbeeld dat filmpje met die muziek wat je opgenomen hebt. We horen die muziek nu ook weer op de achtergrond. Daar zit mij maakte dat een beetje, je zegt Zwitsers, mij maakte bijna een Scandinavisch interieur. Er zit een hele vriendelijke, lachende dame op een voor mij volkomen vreemd instrument te spelen. Beschrijf eens, waar heb je die opname gemaakt? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat was in het dorp Petropavlovka. En daar wonen zo'n 1000 aanhangers van Vissarion, van de Jezus van Siberië, zoals hij wordt genoemd. En zij is daar, ze komt uit Riga. Ze is er iets van 15 jaar geleden naartoe verhuisd. Echt naar de middle of nowhere. Ze heeft, zoals heel veel aanhangers van Vissarion, alles achtergelaten. En nu geeft ze muziekles aan de lokale dorpskinderen. Dus ik ben ook bij een van die lessen geweest en het is heel schattig. En, het is inderdaad echt uit een sprookjesboek. Dus ja. Zij had ook ontzettend veel geduld, want een van de ideeën en van de kernwaarden van de gemeenschap van Vissarion is dat je nooit boos bent, nooit negatieve gedachten mag hebben. Dat je altijd positief in het leven moet staan en je heel positief tegenover anderen moet verhouden. Dus zo geven ze hun kinderen ook les. En ze wilde iets voorspelen, dus dat is dat videootje.
Ja, ja, ja. Als ik het zo hoor, mogen we blij zijn dat je weer teruggekomen bent.
Ja, aan de ene kant verwacht je natuurlijk bij een sekte en zelfs al het idee dat iemand zichzelf uitroept tot Jezus. Je verwacht iets heel engs. En ik moet zeggen dat het me hartstikke meeviel. In de zin dat het ook wel eens fijn is om ergens naartoe te gaan in Rusland. En zo warm en zo open ontvangen te worden. Ja. Dat is dan de mooie kant aan dit verhaal. Is dat het inderdaad hele vriendelijke mensen zijn. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat Russen daar naartoe zijn gevlucht. Want het is echt voor heel veel mensen, of de meeste mensen die ik heb gesproken, was het echt bijna een vluchtpoging. Het is een manier om in Rusland te zijn zonder dat je in Rusland bent. Het is echt een parallelle wereld. Ja. Maar goed, ik heb er niet aan getwijfeld hoor. Ik wilde op een gegeven moment ook weer terug. Want wat je wel dan moet aanvaarden zonder tegenspraak is dat je in een heel hiërarchisch systeem woont, leeft. Dat wordt volledig geaccepteerd. Dat het woord van Vissarion, van Jezus, dat ook wet is. Dus dat is de prijs die je daarvoor betaalt.
Ja, ja. Ja.
Voor dat paradijs, voor die idylle.
Ja. Het deed mij een beetje denken aan hier in de jaren 70 de Bhagwan-beweging, waar ook toch mensen die ik kende en die best dichtbij mij stonden, ineens naar India, naar de ashram vertrokken om een soort idyllische samenleving terecht te komen. Kan ik het daarmee vergelijken of zegt dat jou niks?
Ja, heel veel sectes hebben veel dingen gemeen natuurlijk. Er is een reden waarom mensen toevlucht nemen tot dit soort groepen. Dus en op zoek gaan naar veiligheid. En tegelijkertijd heeft dit verhaal over Vissarion heeft het ook iets heel erg Russisch. Ik herkende heel veel van Rusland in de mensen, in die gemeenschap, ook wat er nu gebeurt rondom de groep.
Ja.
Want er komen, voor mijn gevoel, komen juist heel veel verschillende Russische tradities samen in hoe het is opgebouwd. Dus je hebt echt, ik kreeg een soort van echo, historische echo's van de Russische dorpsgemeenschap van voor de revolutie. Maar dan tegelijkertijd gecombineerd met het idealisme van de Sovjet-Unie, dat streven naar een soort van utopische samenleving. In het midden van een moeras, dus eigenlijk iets uit de grond stampen, dat heeft iets heel Sovjets. Maar ook de hang naar een dominante, traditionele leider. En dat aanvaarden van dat leiderschap.
Ja.
Dat tikkelt je, nou ja, het autoritaire eigenlijk aan die gemeenschap.
Ja.
Dus het, voor mij deed het heel Russisch aan.
Ja.
Maar ik snap dat je inderdaad parallellen ziet.
Ja, ja. Nou, en ze worden nu heel erg bedreigd. Maar laten we eerst even kijken hoe ze begonnen zijn. Dat is in de jaren 90, toen Rusland, of toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En ik begrijp uit jouw artikel dat er kwamen toen op alle hoeken van de straat kwamen Jezus op wijze van spreken. Er kwamen heel veel mensen werden geroepen tot het hogere. En dat had alles te maken met de volkomen onzekerheid waarin de samenleving toen verkeerde.
Ja, precies. Dus je moet je voorstellen dat tijdens de Sovjetjaren religie ontzettend werd onderdrukt.
Ja.
En dat geldt voor de Russisch-Orthodoxe Kerk, maar ook andere religies. En opeens valt de Sovjet-Unie uit elkaar en maakt Rusland die transitie naar de markteconomie. Dus het mag weer, religie mag weer. En tegelijkertijd heb je ook een soort van markt van religies. Dus al die kleine en grote religies, nieuwe en oude stromingen, concurreren met elkaar op de markt van de confessies. Zo kan je het eigenlijk zien.
Ja.
En de keuze is aan ieder vrij om iets te kiezen. En eigenlijk iedereen met wie ik tijdens die dagen bij Vissarion in Siberië heb gesproken, iedereen beschreef een soort van lange zoektocht naar een spirituele zoektocht. Langs allemaal verschillende religies, allerlei verschillende spirituele bewegingen. Maar ze beschreven ook hoe ze op een gegeven moment na die lange zoektocht opeens Vissarion ergens zagen of van hem hoorden spreken en een soort van magisch moment beleefden waarop alles opeens klopte. In elkaar viel als een soort van puzzelstukje wat opeens op de juiste plek viel.
Ja.
En hem, eigenlijk die mensen die adoreerden hem. En hem dus destijds ook eind jaren 90 helemaal zijn gevolgd naar de taiga, naar Siberië.
Ja.
En daar ook alles voor hebben achtergelaten. Dus mensen verkochten hun woningen, lieten hun man of vrouw achter als die niet mee wilde, hun kinderen. En echt met een soort van totale adoratie zijn ze hem gevolgd richting Siberië om dus inderdaad die religieuze nederzettingen op te bouwen.
Ja, ja, wat een klein wonder, Margete, hoe ze dat uit het moeras gestampt hebben. Hoeveel mensen zitten er momenteel?
Er zitten ongeveer 5000 in de dorpen om de berg heen, waar Jezus, ik noem het maar even zo, Vissarion, tot voor kort woonde. En in zijn in Zonnestad, dus dat is een dorpje wat zich onderaan de berg, daar wonen nog 300 Vissarion-aanhangers en dat is echt de harde kern.
Ja.
En als je, dus ongeveer tussen de 5000 en 10.000 aanhangers algemeen in heel Rusland.
En
dat valt nog mee. Het is een kleine groep.
Je bedoelt, er zijn wel grotere sectes in Rusland?
Nou ja, bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen, daarvan zijn er veel meer in Rusland.
Ja.
Maar de gemeenschap van Vissarion is wel de meest succesvolle of de meest bekende secte in Rusland. Ook omdat het natuurlijk een hele exotische secte is.
Ja.
En Russisch is.
Ja. Hey, en die mensen die daar zitten, dat zijn, tenminste die jij aan het woord laat, die ik in de artikelen tegenkom, dat zijn niet, ik bedoel, Vissarion zelf was de verkeersagent, maar het zijn vaak intellectuelen, bemiddelde mensen. Kun je een soort doorsnee van geven, van wie zitten daar?
Ja, een doorsnee is lastig, omdat er heel veel hele verschillende mensen zitten, maar onder die aanhangers vind je inderdaad echt ook wetenschappers, ingenieurs, veel kolonels, generaals, mensen uit het leger, dus popsterren, van alles eigenlijk, van alles. Maar ook inderdaad hele succesvolle mensen, mensen die het eigenlijk hadden gemaakt. Dus niet per se, je kan niet zeggen dat het de losers waren van de maatschappij of van de samenleving. Het, ik denk dat er ook heel veel mensen tussen zitten die juist die materiële welvaart wel hadden bereikt, maar om de een of andere reden toch een spiritueel gat ervaarden. Of een spirituele crisis, existentiële crisis doormaakte. Ja. En de val van de Sovjet-Unie en de perestroika jaren, die hebben daarbij niet geholpen. Dus die mensen waren juist heel erg bereid om dat, die status en die welvaart op te geven voor spirituele voldoening. Voor, dat is waar ze naar op zoek gingen in de Siberische taiga.
Ja.
Ze wilden zich juist afsluiten. Weg van die welvaart, weg van status.
Ja, ja, ja. Weet je wat mij aan deed denken toen ik, pardon, waar toen ik het las? Kijk, nu, we leven nu ook in Nederland of in Europa, nou, misschien wel in de hele wereld, in onzekere tijden. En dan zie je ineens ook allerlei, in Nederland allerlei complottheorieën opkomen. Of die zijn er altijd al wel, maar die krijgen ineens een enorme aanhang. Mensen zoeken in onzekere tijden naar een oplossing, naar zekerheid. Mag ik dat vergelijken met het is natuurlijk een heel andere tijd, of met de onzekerheid die de Russen voelden in de jaren, begin jaren 90?
Ja, dat kan je vergelijken. Ik zie dat ook, die parallel zie ik ook. Maar ik zou het dan wel met een miljoen keer vermenigvuldigen. Ik denk dat, dat dat voor ons heel erg moeilijk is om voor te stellen hoe men zich in de jaren 90 voelde tijdens de perestroika jaren. Ik denk dat dat een uniek moment in de geschiedenis is. En ook in de Russische geschiedenis. Maar inderdaad, ja. En zij zeggen, Pissarion's woordvoerder zegt ook dat juist door de coronapandemie dat er weer een soort van golf van interesse is voor de Vissarion gemeenschap.
Oké, nieuwe aanwas.
Contact leggen.
Ja.
Ja, nieuwe aanwas. Aha. Dat is wat ze zeggen hoor. Maar ik kon me er wel iets bij voorstellen, ja.
Ja, ja, ja. Hey, en nu is er bruut, zou je kunnen zeggen, gereageerd. Hè? De Russische geheimdienst. Nou, omschrijf maar eens. Hoe ging die arrestatie van Vissarion in zijn werk?
Ja, je moet je dus voorstellen dat deze mensen een pakweg 30 jaar lang in de Siberische taiga en in Vissarion's geval op een berg hebben gewoond. En dat hun voornamelijk hun doel was om zich compleet af te sluiten van de samenleving. Dus om eigenlijk een staat binnen een staat op te zetten. En dat is 30 jaar lang ongeveer gelukt. Dus ze hebben een eigen bestuurssysteem, ze hebben een eigen soort van bewakingssysteem, een eigen brandweerploeg. Ze geven hun kinderen les op eigen scholen. Nou, het is een soort van parallele wereld. En opeens, eind september, kwamen daar iets van 5 gepantserde helikopters van de FSB aanzetten, die op die berg landen en Vissarion, dus Jezus en 2 van zijn apostelen, 2 van zijn naaste vrienden, meenamen. En de rest van de dag is Zonnestad, dus dat dorpje onderaan die berg, doorzocht door gemaskerde agenten met kalasjnikovs in de hand. Dus het was echt een raid, zoals je dat wel vaker ziet in Rusland, bij grote zaken van de Russische veiligheidsdiensten. Maar ja, een operatie van die schaal zie je niet zo vaak in de Siberische taiga ergens op duizenden kilometers van de grote steden. Dus dat contrast, en dat hoorde ik ook heel veel van mensen daar, tussen de hele serene natuur en die omgeving en mensen die daar leven alsof het een eeuw geleden is, die eigenlijk niets te maken hebben met de Russische samenleving. En dat hele de Russische autoriteiten die eigenlijk op de deur komen kloppen of bonken in dit geval, en die je huis komen doorzoeken. Dat contrast was voor hun echt, voor de mensen daar echt enorm chockerend.
Ja.
En een soort van trauma. Dat, ja.
Ja, en dan mogen ze ook nog niet negatief reageren van de leider.
Ja, dat is het lastige. Dus Jezus zit dus nu in de gevangenis in afwachting van een rechtszaak, hun Jezus. En het dilemma waar die mensen voor staan is dat ze te kampen krijgen, dat ze worden geconfronteerd met de grootste crisis uit hun leven, dat is hoe ze het omschrijven. Maar inderdaad, de leer van Vissarion is dat je niet eens een negatieve gedachte mag hebben, laat staan die gedachte uitspreken. En ook dat je ten alle tijde de Russische wet moet volgen. Dus ja, ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. En dan zie je ook dat ze met allemaal verschillende verklaringen komen en dat er toch een soort van logica achter proberen te vinden om te verklaren wat er nu gebeurt. Dus een van de versies is dat dit, wat er nu gebeurt met Vissarion, dat dit een teken is dat het einde der tijden nabij is. Een andere versie is dat dit door God is gepland, zodat zoveel mogelijk mensen ter wereld en ook in Rusland te weten zullen komen over Vissarion. Dus zij zouden zeggen, het feit dat wij dit gesprek nu voeren is bewijs dat dit een goed doel dient, dat de boodschap wordt verspreid. Dit alles om er maar een draai aan te geven.
Ja, we kunnen er bijna, ik heb soms de neiging er een beetje lacherig over te doen, maar het is voor die mensen een drama.
Het is een drama en het is een goed voorbeeld, denk ik, van hoe als je eenmaal in de vleesmolen noemen, als je daar eenmaal terecht in bent gekomen of als je aan de verkeerde kant staat van de Russische autoriteiten, ik zeg het nu maar heel algemeen, hoe machteloos je je dan voelt. En dat voelde je heel goed, dat voelde ik heel goed bij deze mensen, dat ze eigenlijk geen idee hebben waar dit zal eindigen. En ook heel weinig hoop hebben dat er een eerlijk proces komt. Niet alleen dat tegen Vissarion zelf, dus hij wordt beschuldigd van het uitoefenen van psychologische druk en geldaftroggeling van de leden van de gemeenschap. Maar die hele gemeenschap staat nu ook, de toekomst van de gemeenschap staat op het spel, omdat het er ook een zaak is geopend voor het wegnemen van de status van kerk, van religie. En als dat gebeurt, dan is het, dat betekent eigenlijk het einde voor deze groep, of in ieder geval voor de manier waarop ze nu leven. Dat is dan voorbij. Dus je ziet dat er heel weinig vertrouwen is en ook ontzettend veel angst.
Ja, kan ik wel. Ze zijn nu een erkende religie.
Precies, dus ze zijn, en dat laat ook mooi die tendens zien in Rusland. Want je hebt de jaren 90, je hebt pluriformiteit, heel veel verschillende religies, openheid, perestroika. Dan in 2000 wordt deze kerk, de kerk van het Laatste Testament, zoals het wordt genoemd, geregistreerd als kerk. En dat is heel belangrijk. Eigenlijk is het gewoon een juridisch label. Mm-hmm. Maar voor die mensen is het heel belangrijk, omdat het daarmee hebben ze ook het rechten. Dus daar, volgens de Russische grondwet, zijn alle religies gelijk. Dat het biedt en legitimiteit en bescherming. Mm. En als dat straks wordt weggenomen, dan zou het zomaar kunnen dat hun literatuur verboden wordt. Dat ze ook geen bijeenkomsten meer mogen hebben. Dat hun scholen gesloten worden. Dus dat is echt eigenlijk het begin van het einde als dat gebeurt.
Ja. En nu eigenlijk de grote vraag, waarom laten ze die secte 30 jaar voortbestaan en wordt er nu ineens zo krachtig ingegrepen?
Ja, het antwoord moet ik je schuldig blijven, omdat je in het Rusland van vandaag weet je bijna nooit waarom iets op een bepaald moment gebeurt. Maar er zijn wel verschillende tendensen. Dus één ding wat vaststaat is dat er heel veel druk wordt uitgeoefend juist op kleine religieuze groeperingen. En dat er die druk heeft deels te maken met de Russisch-Orthodoxe Kerk. Die heeft eigenlijk op dit moment een soort van monopolie. Een hele heeft macht en status binnen Rusland. En die steekt ook niet onder stoelen of banken dat het af wil van wat het zelf als totalitaire sectes bestempeld. Dus het wil af van de concurrent, zeg maar. Mm-hmm. Dat is één. En het wordt daarbij geholpen door de Russische staat. Want in Rusland bestaan verschillende wetten. die vooral de afgelopen jaren sinds 2014 zijn doorgevoerd. En dat zijn wetten tegen extremisme, antiterrorismewetten ook. En die wetten worden heel vaak in politiek gemotiveerde zaken toegepast. Dus eigenlijk worden die wetten gebruikt als instrument om van bepaalde groepen of mensen af te komen. En tegelijkertijd zijn die wetten ook een instrument in de handen van lokale autoriteiten op lokaal niveau. Dus je kan niet uitsluiten dat bijvoorbeeld in de regio waar deze mensen wonen, de lokale autoriteiten opeens genoeg hebben van hun, of hun land terug willen. Daar bestaat ook een theorie over dat dat land wordt gepacht en dat ze nu hun land proberen terug te krijgen of af te pakken. Dat het iets te maken heeft met lokale zaken, met een lokaal zakenconflict, met corruptie. Nou, er komt van alles bij kijken. Maar wat wel vaststaat is dat vrijspraak bijna niet voorkomt in Rusland. Dus je hebt te maken met een heel soort van staatsapparatus. En je hebt als persoon aan de andere kant van zo'n conflict heel weinig bescherming eigenlijk. De kans dat dit een eerlijk proces wordt is heel klein.
Ja, ja, ja. Het klinkt als slachtoffer van ook wel willekeur.
Ja, willekeur. Ja, misschien kan je het. Aan de ene kant is het niet willekeurig, want het valt te verwachten. Je zou ook kunnen zeggen, hoe kan het dat deze groep al 30 jaar bestaat en dat ze met rust zijn gelaten al deze jaren? Ja. En dat iemand die zichzelf als Jezus bestempelt niet eerder wordt aangepakt. Ja. Binnen een steeds autoritairder systeem of land eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat die twee ideeën, het idee van een Rusland met één leider en één kerk, dan heb ik het over Poetin en de Russisch-Orthodoxe kerk, dat bijt, dat botst met het idee van een parallele samenleving met een andere, nogal autoritaire leider, de Jezus. Hm. Dus dat past ook niet goed in elkaar. Deze gemeenschap past niet in het Rusland van vandaag.
Ja.
En dat is wat je hier nu heel goed ziet.
Ja. Ja, ja. En wat ik ook lees in jouw artikel, ook Jehovah-getuigen worden nu meer vervolgd dan eerst. Dat er lijkt een soort, lijkt een soort sfeer van de touwtjes worden aangetrokken.
Absoluut. Dus ze worden niet meer vervolgd. Ze zijn in 2017 bestempeld als extremistische organisatie. Mm-hmm. Dus dit, wat er nu gebeurt met de Jehovah-getuigen is het perfecte voorbeeld van wat er met je gebeurt als alles misgaat. Dus eigenlijk wat de gemeenschap rondom Vissarion te wachten staat als het straks bij elkaar komt. Want zo gauw je als extremistisch wordt bestempeld, mag je inderdaad geen bijeenkomsten meer hebben. Die Jehovah's getuigen worden nu ook vervolgd en gevangen gezet. Vandaag heeft weer iemand een gevangenisstraf gekregen van 6 jaar voor het houden van bijeenkomsten bij hem thuis. Mm. Voor eigenlijk een soort van bookclub, een boekenclub. Mm. In de privésfeer. Dat mag dan niet. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik net probeerde uit te leggen. Dat je, als je eenmaal terechtkomt in dat systeem en wordt bestempeld als extremistisch, en dat is wel wat de Vissarion-aanhangers nu te wachten staat, dan kan het zomaar zijn dat je zelfs als gewone aanhanger, dus niet eens Vissarion zelf, maar achter de tralies belandt voor 6 jaar, 7 jaar. Hmm.
Nog een reden om er niet bij te gaan.
Ja, het einddoel is wel, wat je ziet in brede termen, is wel dat er van eigenlijk pluriformiteit, dus wat ik net beschreef in de jaren 90, gaat het richting juist uniformiteit. Er is steeds minder ruimte voor diversiteit binnen niet alleen de geloofssfeer, maar ook in de zakenwereld, in de politieke sfeer natuurlijk, al veel langer bij NGO's, in het onderwijs. Dus dit past heel erg binnen wat er zich op andere fronten ook afspeelt in Rusland.
Ja, ja, ja. Het is geen vrolijk kerstverhaal wat je ons vertelt.
Tja. Het blijft Rusland. Ja.
Dankjewel. Hoe lang ga jij nog in Rusland blijven? Heb je daar een idee over?
Ja, op dit moment is de grens dicht. Dus al zou ik willen... Ik zou Rusland trouwens wel kunnen verlaten, maar dan kom ik er niet meer in. Mm-hmm. En dit is natuurlijk wel waar ik woon en waar ik werk. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik hier nog wel de komende tijd blijf. Al is het om te kijken hoe dit verhaal van Vissarion afloopt.
Ja, ja.
Ja.
Nou, en dat gaan wij dan weer lezen in De Groen. Dankjewel, Eva Hartog, voor dit gesprek. Lees deze week in De Groene ook een portret van de mannen achter complotkranten en alternatieve media als Café Weltschmerz. Als ware verlossers trekken ze ten strijde tegen de elite, waar ze vroeger ooit zelf deel van uitmaakten. De makers van dat artikel zitten volgende week in de podcast. En een stuk over de schatten van de bankiersfamilie Torlonia. Na eeuwen van duisternis staan deze klassieke marmeren beelden begin 2021 dan toch tentoongesteld. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast? Dat kan op e-mailadres podcast@groene.nl. U kunt ook sterren geven, een nieuw podcast app of een korte recensie schrijven. Dat zien wij graag. Volgende week zijn we er weer met de mannen achter Café Weltschmerz en de andere krant en de Gezond Verstand krant. En deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijnlief en Kees van der Bos. En de muziek was van Vissarion, nou niet van Vissarion zelf, maar van een lid van de secte van Vissarion.